Welkom bij aflevering 7 van de Volksjury.
We zijn er nog altijd. Ja. We leven nog.
Ja, en we hebben er ook weer heel veel zin in.
Yes.
Om jullie een verhaal te brengen.
Ja. In deze donkere dagen.
In deze donkere, koude
dagen. Koude dagen, inderdaad. Ja. We gaan deze week naar Arcadia. Dat is een klein dorpje in Florida.
Dus het is ook weer iets anders dan wat we tot nu toe gedaan hebben.
Ja, het is iets dat we alle twee graag iets wilden doen. Ja. Hè? We hadden zoiets van... Dit soort zaken hebben we nog niet gehad en dat past wel goed binnen het profiel. Het is de zaak van James Joseph Richardson.
Ja.
Het is een zwarte Amerikaan. En op 25 oktober 1967 slaat het noodlot toe voor James.
Het is echt heel heftig.
Want James heeft samen met zijn vrouw... 7 kinderen. 5 zijn echt biologisch van hem. 2 zijn stiefkinderen van hem. Maar dus ze hebben 7 kinderen. Ik zal even voor de gemakkelijkheid alle namen en leeftijden aflezen. Dus de kinderen zijn Betty 8 jaar, Alice 7, Susie 6, Doreen 5, Vanessa 4, Diane 3 en James Jr. 2.
Dat is echt nog zo'n jonge...
Ja, ook heel... aaneensluitend. Ze hebben echt elk jaar een kind geproduceerd. Dus anticonceptie bestond duidelijk nog niet. Maar dus, noodlot slaat toe, want die 7 kinderen sterven binnen de 24 uur nadat ze hebben gegeten van een lunch die door hun moeder was bereid.
Ja.
Even klein detail, de lunch bestond uit rijst, bonen en kaas. Ja. De lunch was dus 's ochtends klaargemaakt door de moeder. En werd bewaard in de koelkast. De ouders werken alle twee fulltime op een citrusplantage. Op 15 kilometer van hun woonplaats. Dus die kunnen er niet zijn als hun kinderen lunchen. Dus ze hebben een babysit, Bessie Reese. Die dat de kinderen die dan nog niet naar school gaan, daarop babysit. En de kinderen die wel al naar school gaan, die komen wel 's middags naar huis om te eten.
Ik denk dat eigenlijk een heel doorsnee ding was. Alleen nu nog steeds. Ja. Je hebt de babysit.
Ik ging 's middags ook thuis eten bij een babysit.
Ja, ik ging bij mijn oma was de babysit. Mm. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel...
Voilà, maar dus niet zo raar. Maar die kindjes dat dus terug naar school gaan na de lunch, vertonen rare symptomen. Ze zijn wat wazig.
Beginnen ook over te geven.
Zijn misselijk, koortsig. Worden naar het ziekenhuis gebracht, maar eigenlijk van zodra dat ze daar zijn, sterven ze.
Diane sterft de volgende dag, geloof ik.
Ja, er is één kindje dat dan de volgende dag pas sterft. Maar dus binnen de 24 uur...
Zijn ze allemaal dood.
En
als ik me goed herinner, worden de ouders gebeld van... Er is iets met één van uw kinderen.
Ja.
Dus die gaan naar dat ziekenhuis met het idee... Oh, één van onze kinderen is ziek.
Ja.
En dan komen die daar en zijn ze allemaal dood.
Ja.
De horror.
Ja, inderdaad. Echt de totaal... Ja, inderdaad. Je vertrekt van... Oh, die is gevallen uit een speeltuig of zo, wat er geen info wordt gegeven. Je komt niet naar het ziekenhuis en zo... Al je kinderen zijn dood. Dus inderdaad, de horror. Ouders zijn ook direct echt hysterisch en in verschrikkelijke rouw. De pers springt ook onmiddellijk op dit verhaal. Uiteraard. Ik bedoel, 7 kinderen die sterven na het eten van middageten. Dus die springen direct op die zaak en die wijzen eigenlijk direct naar die papa.
Ja.
Wat de aanleiding daarvan is, dat weet niemand. Maar dus James Richardson wordt eigenlijk direct in verdenking gesteld van de moord op zijn 7 kinderen.
Ja.
Ze gaan dan uiteraard die lunch onderzoeken. En wat blijkt er in die lunch te hebben gezeten? Een verschrikkelijk sterk gif.
Een soort van insecticide.
Ja, het is Parathion.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, ik heb het even opgezocht. Omdat ik het wel wou weten, omdat ik zo denk van hoe obvious kan gif in... als het zo'n sterk gif is dat u echt binnen de zoveel uur dood doet, moet dat toch iets bijzonder zijn. Mm. Dus het is een stof dat voorkomt in de vorm van kristallen. Maar je kunt het ook gebruiken als een soort van bruine vloeistof die naar rotte eieren of knoflook ruikt.
Maar als je dat in de eten...
Dus dan denk ik, dan hoop ik dat voor die kinderen dat het naar knoflook heeft geproefd en dat die dat niet doorhebben dat gif was.
Of ze moesten flink hun bordje leeg eten.
Ja, of ze moesten flink hun bordje leeg eten. Enfin, in ieder geval, het werd ook gebruikt dus bij het verbouwen van katoenen, rijst en fruit.
Ja.
Voilà. Het is verboden voor gebruik op diverse groenten. Dus,
als je ziet wat dit is, heeft veroorzaakt.
Ja, uiteraard. Maar dus, zoals gezegd, die pers... De pers springt onmiddellijk op het figuur van de vader... En dan beginnen er allemaal ja, linken gezocht. Er worden linken gezocht waarom dat die vader die kinderen zou hebben vergiftigd.
Ja. Ja. Een paar van de motieven die ik heb gevonden, ja, was dat het geld, dat die kinderen een bepaalde verzekering hadden en dat als, dat is een soort van levensverzekering. Ja. Als er iemand sterft, dan krijg jij het geld wat die verzekering zou opbrengen. Want er zou, de avond ervoor zou James contact hebben gehad met iemand van een verzekeringsmaatschappij om een verzekering af te sluiten of om informatie daarover te krijgen. Dus dat is één piste waarom ze denken...
Het gaat ook over $500 per kind. Oh. Als je er al 7 hebt, kan tellen.
Ja, ja.
Kan tellen. Dus toch een
vooral ook in 1967.
Ja, een schoon bedrag.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, vooral ook als je op een citrusboerderij werkt. Ik denk dat je een aantal elkaar aan het knoppen bent. Vooral ook als je 7 kinderen hebt, dat het leven niet makkelijk is. Maar bon. Mm-hmm. En dan een ander motief wat ik had gehoord of had gelezen, is dat toen James dan een tijdje in de gevangenis zat, omdat hij beschuldigd werd van moord op zijn kinderen, was dat zijn celgenoten zouden gezegd hebben van hij was zijn leven beu met zijn vrouw en zijn kinderen en hij wou er met een andere vrouw vandoor. Dus wat doet je om er maar korte metten mee te maken, is uw kinderen allemaal doden. En een ander verhaal is dat zijn vrouw hem zou hebben bedrogen en dat hij uit wraak dan eigenlijk zijn kinderen vergiftigd heeft.
Ja, dus er wordt eigenlijk heel snel gestreefd naar een proces. En naar aanleiding van dat proces zouden ook verschillende celgenoten hebben gezegd van hij heeft tegen ons bekend dat hij die kinderen heeft vermoord.
Inderdaad.
Nu... James is heel geliefd in het dorp en in de community. En de reden waarom, dat weet ik niet. Maar het proces wordt dan beslist om dat niet in de county van hun staat te doen. Maar dat wordt verplaatst naar een andere staat.
Ja, omdat het al wat groter... Ja. Het is een zaak met 7 dode kinderen.
Ja, voilà. En de media zit daar zo op. Dus ze zeggen van oké, om het fair te laten verlopen, we gaan dat in een andere county te laten doorgaan. Andere mensen zeggen dan, is dat dan fair als een hele gemeenschap u kent als een goede persoon?
Mm. Ja, ik snap wat je naartoe
gaat. Nu, naar aanleiding van het proces was er een jury samengesteld. Maar naarmate dat proces eraan kwam, werd die jury wat upmixed. Dus eerst was het een vrij gemengde jury.
Ja, ja,
maar hoe dichter ze bij het proces kwamen, werden die zo wat ingewisseld.
Ja. En dat, dat mag ook in principe.
Dat is niet
de
verkeerd,
advocaten mogen zeggen van, oh ja, maar die gaat ons niet...
Ja.
Of er is iets mis mee. Dan kunnen juryleden gewoon ingewisseld worden. Dus dat is op zich oké, maar het is de manier met wie ze werden geswitcht.
Want dus, wat blijkt dat bij het start van het proces, de jury volledig bestaat uit blanke rijke mensen.
Die dan zelfs... En dan, ik wil nog steeds weer eens herhalen, 1967.
Ja. Dus we zijn echt nog in volle apartheid. Ja. En dus er wordt ook gesuggereerd dat een paar van die al blanke mensen ook nog banden zou hebben gehad met de KKK.
Ah, ja, kijk.
Uiteraard. Ja. dus het ziet er eigenlijk niet goed uit voor James, want je hebt dan die getuigenissen uit de gevangenis, die hem eigenlijk onmiddellijk... Ja, als hoofdverdachte zien. Je hebt dan dat verhaal van de verzekering. Mm-hmm. Maar op het proces zelf wordt er eigenlijk niemand als getuige naar voren geroepen. Dus de getuigen van de gevangenis worden niet naar voren geroepen. Eigenlijk de hoofdgetuige, die Bessie, die erbij was, wordt niet geroepen. De persoon, een van de buren die dan die pesticiden zou hebben gevonden, wordt er niet bij geroepen.
Eigenlijk is de zaak al gemaakt.
Ja, eigenlijk komen ze voor en die jury heeft na een uur ook beslist.
Ja, want de rechtszaak heeft in totaal 5 dagen geduurd.
Ja.
Of nog niet, denk ik. En dan inderdaad heeft de jury relatief snel beslist.
Ja, op een uur tijd hebben ze gezegd van kijk, hij is schuldig. En als het van ons afhangt, geef hem dan maar de doodstraf.
Ja.
En de rechter zegt oké. Laten we dat doen.
Die man heeft 5 jaar on death row gezeten. En dan heeft hem de chance gehad dat die doodstraf
wordt afgeschaft.
Ja. Want anders was hem er volgens mij ook gewoon niet meer
Nee, dan geweest. Was hij dood. Zeker, dat is een zwarte man in Amerika in die tijd.
Ja.
Je gaat dood.
Inderdaad. Sowieso. Maar dus James zit 21 jaar in de cel. En dan... probeert hij toch terug... Want hij houdt altijd zijn onschuld
vol. Ja, hij blijft eigenlijk volhouden van ik heb dat niet gedaan.
Nee. En dan komt er iemand anders weer op de zaak die zegt... we gaan dat hier toch nog eens onderzoeken.
De aanleiding daarvan is ja, juridisch auteur, ga ik hem even noemen. Hij heeft al een, op dat moment, het gaat over Mark Lane, hij heeft op dat moment al een boek geschreven over een beetje juridisch dwalen in Amerika. En die krijgt weet van die zaak en die heeft zoiets van,
hier klopt iets niet.
En die, vanaf het moment dat hij zich verdiept in die zaak, ja, komen de barsten eigenlijk heel snel naar voren. Hij gaat naar al die mensen in de gevangenis die, ja, die tegen hem, tegen James hebben getuigd. Er leeft er dan op dat moment nog één van. En die zegt eigenlijk direct, ja, ik ben in elkaar geslagen om deze getuigenis te verkrijgen.
En de andere zou gezegd hebben dat hij een kortere straf zou krijgen. Of er zou dan weer een deal aan vasthangen. Dus ja, hoe, dan zijn die dingen niet geloofwaardig als mensen dan onder, ja, onder dwang of voor een deal zoiets zeggen. Ja. Dus dat is al...
Dat is al puntje één. Puntje twee, dan gaat hij naar de tweede, ja, wat hem eigenlijk ook de doorslag heeft gegeven van de zaak destijds, is die levensverzekering. En neemt contact op met die verzekeraar. En wat blijkt, er was niet eens een verzekering.
Nee, er is niks afgesloten.
Er was nooit een verzekering geweest. Dus... Nee,
want wat het punt was, James zou gezegd hebben tegen de verzekeraar, ik heb nu het geld niet om een verzekering af te sluiten. Mm-hmm. En in die tijd was het blijkbaar gebruikelijk dat de verzekeraar dan even zo de premie zou voorschieten.
Ja.
Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Maar dat is wel wat ze gezegd hebben in de...
Ja.
Dus ze wisten wel dat er... Allee, ze dachten wel dat er een verzekering was afgesloten. En dat James had gezegd van... Kom over een paar dagen terug.
Mm-hmm.
Dan kan ik u het geld geven. Maar daar blijkt dus niks van te
komen. Nee, dus er is geen verzekering. En dan stinkt er ook iets aan het pesticidenverhaal.
Ja.
Want dus op het moment dat dan... Ja, uit de lijkschouwing en uit het onderzoek van de borden van de kinderen blijkt dat, dat die pesticiden zijn gebruikt. Wordt natuurlijk heel hun appartement overop gehaald.
Maar ik denk dat de inspecteur al relatief snel doorgaat, omdat al die kinderen ziek waren geworden, dat hij er al van uitging dat het iets met vergiftiging te maken zou moeten hebben.
Dus die keren dat kot overop en die vinden dan nergens. Die vinden nergens iets dat ze buiten een... Wat was het? Echt zo'n rattenmiddel?
Een insectenspray.
Iets mini, waarmee ze zeker niet vergiftigd zouden kunnen zijn. Enfin, dus die pesticiden die zijn in de eerste instantie niet gevonden. Maar 2-3 dagen later spreekt dus de babysit, Bessie met een van de buren, meneer Smit. Die Bessie stuurt zo wat aan van... Ja, zeg, en die kinderen die zijn ziek geworden. En volgens mij zijn die vergiftigd geweest. En ik denk dat ik weet waar dat het vergif staat. Die agenten hebben al heel dat appartement overhoop gehaald. Die hebben niks gevonden. Bessie en meneer Smit gaan dan binnen in dat appartement. En in, ja, wat is dat, de bijkeuken of zo, een bergingske, wordt dan echt super obvious een zak pesticiden gevonden.
Ja. En dat is al heel louche, want je gaat er toch vanuit dat die agenten dan ook weer goed hun job zouden doen. Dus het kan niet dat ze die zak over het hoofd hebben gezien.
En nog iets wat ik ook online heb gevonden en niet zeker van ben, maar er wordt gezegd dat het een heel droge berging was en dat die zak pesticiden zo wat vochtig was.
Ah, oké.
Dus dat ook zo alles heel droog was en dan die zak was wat vochtig en dat leek zo niet te matchen met de omgeving op dat moment.
Inderdaad.
En dan komen we eigenlijk terug, helemaal aan het begin van het verhaal, bij Bessie Rees. Bessie Rees is de babysit van
ook een
kinderen.
Zwarte vrouw.
Een zwarte vrouw. En dat is heel raar, die is nooit ondervraagd geweest, terwijl zij eigenlijk de laatste persoon is geweest die die kinderen gezond heeft gezien.
Ja. Inderdaad.
En die Mark Lane, dat boek dan schrijft, die gaat dan zo wat in op het leven van die Bessie Rees. En
dan... Blijkbaar.
Blijkbaar.
Dat tijdens dat de kinderen vermoord zouden zijn, was ons Bessie nog on parole. Was ze vrij onder voorwaarden voor de moord op haar ex-man.
Ja.
Op haar ex-echtgenoot. Die ook vergiftigd zou zijn geweest.
Ja.
Ding, 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 ding.
Ja, ja.
Dat is... En nooit heeft iemand zich daar vragen over gesteld.
Nee.
Dat snap je toch niet?
Nee. En ja, dat is zo onwezenlijk. Dat was ook al haar tweede echtgenoot.
Ja.
Haar eerste echtgenoot is ook overleden. We weten ze niet hoe. Mijn gok is vergiftigd. Enfin, maar dus eigenlijk was het een beetje een black widow die dan op kinderen van die James Richardson mocht passen. Maar ja, wel nooit in verdenking gesteld. Maar die Bessie op het moment dan, 20 jaar later, als je Mark Lane zo wat onderzoek aan het doen is, zit op dat moment in een rusthuis.
Alzheimer.
Maar zou in een klaar moment aan een verpleegster hebben gezegd van... It was me.
Ja, ze zei van... Die verpleegster had haar gevraagd van... Ja, maar was er mis, Bessie? Hè? Oud mevrouwtje daar al. Ja. En dan heeft ze gezegd van... I killed the children. Maar... jij zegt dan van het was in een helder moment.
Ja.
Maar de aanklagers die zeggen dan eigenlijk dat ze eigenlijk maar een soort van rouw aan het toonde, omdat zij degene was die het eten had gegeven aan de kinderen zonder te weten te hebben dat het vergiftigd zou zijn.
Okay.
Dus en daarom zou ze gezegd hebben, I killed children.
Okay. Iets anders dat niet in haar voordeel spreekt, is dus ondanks het feit dat we in 67 zijn, is dat eten heel goed bereid geweest. Dus die moeder, die kinderen en die... dus de hele gezin eigenlijk zit 's ochtends heel vroeg aan de ontbijttafel. Die eten eigenlijk allemaal ook al van eten
dat al
gemaakt is. En dat later ook nog in die lunch terug. Dus eigenlijk is die lunch ook een beetje restjes van wat ze eigenlijk allemaal al hebben gegeten.
Ja.
Maar mama en papa sterven niet en die kinderen dan wel. Dus het is sowieso wat raar. Dat eten wordt ook in een koelkast bewaard. Dus... Het feit is dat er eigenlijk heel snel duidelijk wordt dat dat eten pas vergiftigd kan geweest zijn nadat die ouders het appartement hebben verlaten. Ja. Want zij hebben het eigenlijk er eerst zelf van gegeten.
Ze hebben in dezelfde pannen gekookt ook nog en zo. En zij hebben er niks van overgehouden. Ja. Dus ja, wie is dan de laatste volwassene die in de buurt van die kinderen is geweest? Ja. Ja. Dat achtjarige kindje gaat geen fucking gif in haar eten duwen. Hè.
Nu, eind goed, al goed. Er komt dan een nieuw proces voor James Richardson. En hij wordt opnieuw bijgestaan, net zoals in zijn eerste proces, door Prodeo-advocaten, want hij kan dat niet betalen. Maar hij wordt dan na 21 jaar toch vrijgesproken en vrijgelaten.
Ja. Je hebt toch maar 21 jaar in de fucking gevangenis gezeten.
En dat is eigenlijk waarom we deze zaak wilden doen. Hè? We wilden graag eens iemand die onterecht veroordeeld was voor moord.
En die dan effectief... Want tot nu toe zijn het zaken geweest waarvan wij dachten, hij zal het wel gedaan hebben.
Ja.
En is dan niet de gevangenis ingegaan. Ja. Nu was het een onschuldige man die wel de gevangenis is ingegaan. Maar het is ook de tijd in de geschiedenis. Hè, dat het ook heel erg dramatisch maakt. Want zoals ze zeiden, er was eigenlijk nooit echt bewijs over hem. Om hem de gevangenis in te sturen. En de volledige blanke jury zegt dat hij schuldig is. Maar... blijkt later, was er toch wel wat twijfelen ook bij die juryleden. En een van de juryleden die zei van... Ja, het lijkt erop dat de staat eigenlijk geen echte zaak heeft tegen James. En dan zegt hem... Ik ga het even in het Engels voorlezen. And although there is a good amount of doubt in my mind as to what happened, all Negroes lie anyway. Dus hij gaat eigenlijk uit van dat zwarte mensen inherent liegen en slecht zijn.
En daarom moet
daar gebaseerd.
Ja. Achteraf zijn er ook getuigenissen van de sheriff die het onderzoek leidde op dat moment. Dat hij op de begrafenis, wat eigenlijk heel snel is gebeurd. Ja, ik vermoed dat hij inderdaad toen... Alleen nu bij ons zit er vaak een week tussen de doden. Maar toen werden die kinderen zijn heel snel begraven geweest. Dat die sheriff echt op de begrafenis echt al zo zei van... maar echt binnen de week hebben we iemand. Mijn leven hangt hiervan af. We gaan hier echt heel snel iemand
veroordelen. Dit was ook een heel belangrijke zaak voor zijn reputatie. Hè? Ja. Hij had daarvoor nog aan een zaak gewerkt en dat was niet goed afgelopen, denk ik. Dus hij zag deze zaak als ik moet dit oplossen en ik zal de dader te pakken krijgen, no matter what. En jaren later, dus ook in die tijd dat James werd vrijgelaten, zijn ze dus teruggegaan naar die sheriff om te vragen van wat vind je er nu eigenlijk van? Vind je terecht dat die man vrij is gekomen? En hij zegt dat James nog steeds de moordenaar was. Hij is daar rotsvast in overtuigd. En dat zowel de reputatie van het dorpje als zijn reputatie gewoon totaal vernietigd zijn door de beschuldigingen dat hij een zwarte man zou geframed hebben voor de moord. Ja, dus hij zegt niet van, het is omdat het een zwarte man is. Hij is er, zegt hij, maar ik denk toen was hij wel van overtuigd dat een zwarte man dat gedaan zou hebben. Ja. Maar hij gaat er dus echt vanuit dat hij het gedaan heeft. Niet per se omdat hij zwart is, maar gewoon omdat hij de moordenaar zou zijn. Maar als je al ziet naar hoe dat die juryleden erover denken en zo.
Ja.
All Negroes lie anyway.
Ja, dan weet je wat de
dingen... Ik zou niet als zwarte persoon daar terecht willen staan.
Maar wat ik wel bijzonder vind aan deze zaak, dat vind ik ook interessant, vind ik ook belangrijk dat we dat even aanhalen. Het feit is dat die babysitter Bessie Reese is ook een zwarte vrouw.
Ja, maar ik denk als je ook bijvoorbeeld kijkt naar het nu, anno 2017, mm-hmm. hoeveel zwarte mannen er in de gevangenis zitten. Ja. Ik denk nog steeds dat je, als je zwart bent... Ik kan niet uit ervaring spreken of dan ook, maar dit is wat ik denk. Als je als zwart bent en je bent vrouw, dat je net nog iets meer chance hebt omdat dat je vrouw bent dan als je man bent. Omdat er bepaalde stereotypen bestaan over zwarte mannen. Ze zijn agressief, ze zijn wild, ze liegen altijd.
Ja.
Dat ik denk dat die beelden meer bestaan over mannelijke mannen, zwarte mannen, dan over zwarte vrouwen.
Ja.
Maar goed. Dus.
Ja, ik vind dat moeilijk, omdat... Ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat als je die zaak leest, dat die Bessie zelfs niet wordt ondervraagd.
Nee, maar het gaat dus volgens mij echt over dat framing van toch de zwarte man. Wat die sheriff ook zegt, dat ging toen zeer zeker over die... En ja, hij zou ook... wie had er banden met de KKK?
De juryleden.
Ik denk in zo'n dorp dat heel veel mensen banden hadden met de KKK.
Ja, tuurlijk,
en elke zwarte man van straat geplukt is... Van straat geplukt.
Ja.
En dat is een goede zaak.
Ja.
Of dat hij nu iets gedaan heeft of niet.
Of niet, nee. Ja, het is gek, hè, want het is op zich 67, dat is exact 50 jaar geleden.
Mm-hmm.
En met alles wat er vorig jaar dan in Amerika, of 2 jaar geleden in Amerika is gebeurd, bestaan er echt nog niet eens zo ver van.
Nee. Nee, en wat ik ook net zei, van nog steeds zitten er superveel mensen, zwarte mensen in de gevangenis, mm-hmm. die geen kans hebben. Om het systeem aan te vechten.
Het gaat hier echt over een gezin dat inderdaad de eindjes aan elkaar moet knopen, die geen geld had voor advocaten.
Ja.
En dan wordt er inderdaad direct op stereotypen zo... Ja, hij is uit op geld, op die verzekering.
Ja.
En er wordt zo direct naar zo... Het zal wel weer... En waarschijnlijk zijn er effectief zo'n zaken waar dat 100% juist is, maar in dit geval gewoon niet.
Nee. En ik denk dat het feit dat ze zwart waren... En ik denk als het een blanke familie was geweest, dat het
anders
nooit zo ver was gekomen. Ja. Dat de vader nooit 21 jaar in de gevangenis had moeten zitten.
Nee. Ja, het is ook iets dat wij hier in België toch veel minder kennen, denk ik, dan in Amerika. Zo van die mensen die heel lang onterecht vastzitten.
Ja, dat is bij ons ongekend, denk ik.
Ja.
Ook vooral, denk ik, omdat je bij ons, als je 1/3 van je straf hebt uitgezeten...
Kun je vrijkomen.
Dan zit je nog wel... Allee, als je dan vrijkomt, staat je nog wel onder toezicht van de staat. Maar je zit wel niet meer vast...
Nee, dat is waar.
En hier kun je echt vastgezet worden zonder kans op vrijlating. En dat was, denk ik, het geval in James zijn zaak. Dat ze hem hebben gezegd... Ja, ik bedoel, hij was er dood veroordeeld.
Ja.
Dus ja, tuurlijk ging hij geen kans meer maken om vrij te komen. In Amerika is het ook normaal om mensen tot 200 jaar celstraf te veroordelen.
Ja.
Dat zijn dingen die je hier niet hoort.
Nee,
dus ik denk dat dat inderdaad een verschil is met ons rechtssysteem. En dan... Denk ik heel vaak ook soms als ik dan hoor van... Er is een moordenaar na 1/3 van zijn straf vrijgekomen. Dan denk ik ook, ja, dat sukt ook. Maar je moet mensen ook nog weer ergens een kans geven misschien om...
Ja, want ik vraag mij ook af...
Allee, dat is moeilijk, hè?
Ja, want ik vind dat een moeilijke kwestie, omdat je zeker ook... Ik heb voor het laatst ook een reportage over gezien. Het is denk ik moeilijk om heel je leven in de gevangenis te zitten. Maar ik denk dat het nog moeilijker is hier bij ons om dan... U terug te bewijzen in de samenleving. Er zijn er ook heel veel hier in België dat er tegenop kijken en echt graag gewoon het leven in de gevangenis. Hoe oud was hij? Hij was 30. En dan zit je 20 jaar vast. Ja, dat is een hele actieve leven dat je in de gevangenis hebt gezeten.
Ja.
En dan kom je buiten. Wat doet je dan?
Ja, en ook de wereld is al zodanig veranderd ten opzichte van...
De wereld is veranderd, maar de opinie over u is niet veranderd.
Nee.
Ik denk dat dat heel moeilijk moet zijn om na 20 jaar buiten te komen. En jij weet dat je gelijk hebt en je bent vrijgesproken voor de staat. Maar de publieke opinie, ook de pers heeft zo op die zaak gezeten.
Ja.
Ja, die man gaat nooit meer werk vinden.
Nee. En hij heeft er ook echt zo wel hartklachten aan overgehouden.
Ja, natuurlijk.
En zijn gezondheid is echt gekelderd en zo. En ik had gelezen dat hij dan nog geprobeerd heeft om een baan te zoeken. Lukte niet. En dan werkte hij nu ook weer ergens op een boerderij. Ja, ondertussen is die man ook 20 jaar ouder. Ja,
ja nee, maar ja, dat is niet...
En toen in 89 was hij, ja, zal hij 50 of zo geweest zijn toen hij vrijkwam.
Ja.
En ondertussen zijn we weer x aantal jaar verder. En hij heeft dan nog geprobeerd om een schadevergoeding te krijgen van 1,2 miljoen dollar. Wat ik ook niet veel vind om 21 jaar...
Nee, eigenlijk zou je moeten uitrekenen wat je een mens per maand zou kunnen verdienen. En dan moet je dan nog iets vervierdubbelen voor de sorrow.
Op zijn minst. Ik 1,2 miljoen dollar voor... Allee, ik vind dat weinig. Voor 21 jaar onterecht in de gevangenis gezeten.
Je leven is kapot,
je krijgt dan geld... Maar ja, uw leven is inderdaad kapot. Okay,
ja, want ook iets wat ik mij afvroeg, wat ik ook niet terugvond in deze zaak, is... Want die vrouw blijft nu een beetje out of the picture, maar wat met die vrouw?
Bessie? Of
nee, de moeder. De moeder.
De moeder, had ik gelezen, die heeft ook wel heel kort even in de gevangenis gezeten. Voor haar betrokkenheid
bij de zaak.
Maar ze heeft nooit een echte straf gekend ten opzichte van James.
Ja. Maar dan vraag ik me af, blijft je bij je man?
Ja.
Heeft hij daarop gewacht?
Ik had ergens een foto gezien dat ze samen zat met haar dochter.
Ja.
Dus dan denk ik, misschien is er dan toch een nieuwe relatie begonnen met iemand. Ja. Of dat is een...
Want dat wordt denk ik vaak vergeten. Ik heb die mensen dat dan in de gevangenis gezeten. Maar ik bedoel, stel je voor, je bent met je leven begonnen, je kinderen sterven. Wat doe je dan? Ik vraag me af of je op den duur niet begint te geloven...
Dat het toch waar is.
Ja.
Ja, dat is heel moeilijk. Want ja, oké, in deze zaak bestaan er nu geen... concrete bewijzen.
Nee, want Bessie is voor alle duidelijkheid nooit veroordeeld.
Nee, omdat het ook met die Alzheimerzaak, die Alzheimer zat en zo, je weet het niet, hè? Wat ze daar nu effectief mee bedoelde. Maar ja, dat is dan zo een beetje faith hebben in je partner en het beste ervan van denken.
Van maken,
hè? Ja.
Dat vind ik. Ik denk dat dat... Oh, dat zou ik het zo moeilijk mee hebben, want je moet ook opboksen tegen... miljoenen mensen die tegen u zeggen... Ja. Allee, jij kiek, gaat je toch niet geloven?
Ja. Dat is de moordenaar van uw kinderen, hè?
Ja. Zo gezegd.
Zo gezegd. Maar dat zeggen de mensen wel tegen u over uw man... over de persoon van wie je houdt.
Ja, met wie dat je leven
zeven kinderen samen hebt. Maar ik kan me ook... ik kan me ook niet verplaatsen. James, in schoenen gezet aan het rouwen over de dood van uw zeven kinderen. Eén kind... sterft, is al super erg.
Ja, en dan allemaal.
Allemaal. En dan komt die sheriff. Jij bent hier de schuldige. Ik neem je mee en je gaat voor 20 jaar de bak in.
Ik denk dat echt... Gewoon zelfs dat proces, dat moet u echt... Dat tekent u voor het leven.
Oh, tuurlijk. Vreselijk, ja. En je hoort zo... Er komen steeds meer verhalen buiten van mensen die... Vooral zwarte Amerikanen die 30 jaar of 40 jaar...
vastzitten.
Vast hebben gezeten, onschuldig... Ja, die komen buiten en die komen in een totaal andere wereld.
Ja, hoe moet je dat voorstellen? Stel je voor dat je 20 jaar geleden bent voor... Je hebt geen gsm's, internet, je kent dat niet, Facebook, wat is dat?
Ja.
En gewoon... ik denk, bij ons, in België, denk ik dat je wel echt nog zo'n soort van...
Begeleiding
hebt. En ook wel wat... Ik denk dat de troe wel weet wat Facebook is. Om het nu even... Nee, maar bedoel, ik denk dat die niet zo worden afgeschermd. Maar ik kan mij voorstellen, in Amerikaanse gevangenissen...
Ja, ik had...
They don't know shit, hè.
Ik had een van die... Wat ik net zei, dat er een man 30 jaar in de gevangenis had gezeten, onschuldig. Maar die heeft wel 20 jaar daarvan of zo in een fucking isolatiecel doorgebracht, hè.
Mm.
Dat is 1 uur per dag dat die naar buiten mogen, hè. Of soms zelfs niet, hè.
Nee, ja.
Tuurlijk hebben die geen weet over hoe dat... Je kunt niet eens meer normaal functioneren...
Dat begint je moorden te plegen, volgens mij. Als je daar dan buiten komt. Nee, maar dat is toch... Ik denk dat dat een supergrote uitdaging is, zowel voor ons als voor in Amerika. Als er mensen zo... Overal ter wereld, als je naar zo lang vrijkomt om die mensen te begeleiden naar een normaal leven.
Ja, want als die niet begeleid worden, dan loop je zo terug van het paadje, denk ik.
Ja, en zelfs als je niks hebt gedaan, dan pas begint je inderdaad te dwalen. Want...
Oh, ja, tuurlijk. Want je hebt iets van mijn leven is voorbij...
Die zitten vaak ook met schulden, want je hebt niks verdiend in de gevangenis. Nee. Je moet terug in een wereld dat je niet kent. De vrienden die je vroeger had, die leven misschien niet meer. Of die bestaan niet. Allee, je hebt echt niemand meer.
En je hebt ook geen werkervaring.
Nee.
Niks. Dus je komt er op straat terecht. Tenzij dat je geholpen wordt, kun je misschien nog ergens aan een baantje komen of zo. Veel van die mensen belanden ook gewoon op straat.
Mm-hmm.
En dan denken die... Allee, dat is nu wel voor algemening. Maar vaak zullen ze misschien zeggen, weet je wat, ik bega wel gewoon een misdaad. Dan kan ik gewoon terug de gevangenis in en daar weet ik hoe alles werkt.
Dat ken ik het leven, ja.
En dan zit ik daar goed en dan blijf ik daar maar zitten tot ik sterf. En dat is uw leven.
Dat is verschrikkelijk. En ik denk, dat is echt een uitdaging, denk ik, voor ons als maatschappij om zoiets... En zelfs als het inderdaad iemand is die na zoveel jaar als schuldige vrijkomt, dat is echt een uitdaging om zo iemand...
En ik vind ook dat je dat die moet gunnen. Je zet je straf uit. Als je het gedaan hebt. Maar je hebt je straf uitgezeten.
Ja.
Dan verdient je ook, volgens mij, de kans om terug in de samenleving opgenomen te worden op een goede manier, zonder dat iedereen je aanstaart.
Ja.
Goed, Dutroux moet daar nu niet...
Nee, je hebt inderdaad... waar leg je de grens? Maar inderdaad, ik denk dat als je met je zatte botten iemand omver hebt gereden, dat is echt kut en dat is fucking hard. En dat is dom. Super erg voor die familie en die slachtoffers. Maar ik snap dat die mensen na x aantal jaar vrijkomen en dat die echt inderdaad... En recht hebben op een nieuw leven.
Dus dat, het gaat volgens mij echt van... Toont je ook echt berouw voor de fout die je begaan hebt?
Mm-hmm.
Dat is ook al natuurlijk een groot ding. Dutroux gaat dat nooit... gaat dat nooit tonen. Maar inderdaad, iemand die met zijn zat...
Ik vind dat altijd zo... Als je zo dat je hebt altijd zo kortje in de krant staan om de zoveel jaar... Zo, dat hij nog eens probeert om zo vroegtijdig wordt vrijgelaten. Dan denk ik altijd... Oh, die mensen, die geeft toch niet op, hè?
Maar onlangs was het toch van dat hem... meer naar de kapper wou gaan of zo, ik weet het niet. En dan denk ik, waar haalt je nog het recht
van? Hou het stil, kom, echt.
Allee, weet je, dat je haar lang is... Allee, ik bedoel, je hebt die meisjes die daar bij hun fucking kelder hebben vastgezeten. Mochten die naar de kapper? Maar, allee, dat is absurd gewoon. En oké, jij zegt hem, maar ik zit al zo lang hier vast. Ja, en dan zit er goed.
Ja, ik denk inderdaad, zo'n mensen die dat zo meermaals... fout zijn begaan, die kunnen misschien beter. Maar dat is een moeilijke grens, hè, wie? Want, ik bedoel, als morgen mijn broer wordt vermoord, wil ik ook dat die mens nooit meer vrijkomt, hè?
Tuurlijk. Tuurlijk.
Dus dat is een hele moeilijke afweging, denk ik.
Ja. Maar ik denk dat het vooral moeilijk is als mensen echt al 1/3 van hun straf vrijkomen die iemand vermoord hebben.
Ja.
Want dat is hier al gebeurd in België. Moordenaars die na 1/3 van hun straf vrijkomen, die dan... 7 jaar in de gevangenis hebben gezeten. En dan... En dat vind ik ook wel weer heel weinig. Maar ik heb dan gehoord dat die dan nog 10 jaar onder toezicht staan.
Ja.
En van het minst dat die iets uitsteken, vliegen die wel terug
in de gevangenis. Maar is die dan een enkelband of zo? Of hoe zit dat dan?
Oh nee, maar ik denk dat er allemaal voorwaarden aan vasthangen. En dat die om de zoveel tijd naar hun verantwoordelijke moeten gaan. Van zo'n parole officer. Zodat dat dan in het Amerikaans zit. Ik weet niet hoe dat hier heet. En ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. En als je na 10 jaar dan poest houdt, dat het dan wel weer oké is. Maar ja, je zit wel weer gewoon thuis met die koffiekoeken, hè. Allee, dat is toch wat ik bedoel.
Lekker chill.
Ja.
7 jaar geleden.
Kun je naar de sauna gaan?
Ja. Kun je naar de sauna gaan? Live. Nee, ja, maar dat is, ik denk dat is echt... Dat is eigenlijk ook... Als je zo even terug naar de essentie van rechtspraak gaat... Dus ook maar iemand die in een boek heeft geschreven... Als je moord, zit je zo lang vast. Allee, er is ook maar een nummer opgeplakt. En ik snap dat soms niet overeenkomt met de emotionele waarde dat mensen...
Klopt. Maar ik ben in ieder geval blij dat James uiteindelijk
vrijgekomen is. Allee, en de kans is echt 0,00 dat er iets mee te maken heeft.
Ja.
Dus we gaan ervan uit dat hij echt...
Ik ben ervan overtuigd dat Bessie het inderdaad is...
denk ik ook. En ik bedoel, allee, er is ook... Zelfs als Bessie het niet heeft gedaan, zijn er gewoon heel veel fouten gebeurd in het onderzoek.
Sowieso ook al, inderdaad.
En inderdaad, de tijdsgeest nemende kunnen echt zeggen van... Inderdaad, enert welke zwarte man had gewoon voor deze moord in de gevangenis kunnen zitten. En
het had misschien ook nog iemand van de koek kunnen zijn die dan het eten heeft gegeven.
Yeah.
Of ze denken, oh, weer 7 zwarte kinderen hier.
Yeah.
Weg ermee.
Weg ermee. Nee, ja, het zal wel niet Bessie geweest
zijn. Het zal Bessie geweest zijn. Ja.
Maar goed, het was interessant. Een goede geschiedenisles, denk ik dan.
Ja.
Ik vraag me af of we over 20 jaar wel al verder gaan staan.
Dat hopen we iedere keer. Hè. Maar als je ziet hoe het nu staat in de Verenigde Staten, denk ik ook nog steeds, nee, 20 jaar van nu gaan we er ook niet... Tenzij er op een hoger niveau nog heel veel dingen worden aangepast. Maar voorlopig is dat dus niet het geval. Nee. Ik denk dat we sowieso zitten nog 3 jaar vast aan een superkut systeem.
Ja, inderdaad. Mogelijk zelfs nog kutter systeem.
Ja, ik denk dat we onze hoop moeten vestigen op wat hierna komt. Mm-hmm. De volgende president. Voorlopig gaat er niks
veranderen.
Nee.
Maar positieve noot, James is vrij.
James is vrij, laten we het daar maar op houden.
Ja, inderdaad.
Dus, en ik denk, hoop dat hem nog een beetje van zijn leven heeft kunnen genieten.
Ja, inderdaad.
James, we love you.
We love you, James.
Oké, goed. Dat was het.
Yay.
Ik denk dat het een kortje was. Goed, maar dat is
mag eens.
Voilà, goed. Tot volgende keer.
Tot volgende week.
Tadaa.